Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Te bloot, zeiden ze. Het was een warme zomerdag en ik droeg een wit jurkje. Ze gaven me iets van henzelf, een witte lange bedekkende rok. Toen ik binnenkwam was de kerk verlicht met kaarsen. We moesten in een kring gaan zitten, jongens tegenover de meisjes. Middenin stonden de instrumenten klaar en de begeleiders die uitlegden wat we gingen doen. Ze wensten me een goede reis. Je hoort hier actrice en schrijfster Lisbeth Kamerling. Het is de zomer van 2007. Ze is 32 jaar als ze voor het eerst deelneemt aan een ayahuasca-ceremonie bij de Santo Daime kerkgemeenschap in Amsterdam. Op het podium slaat ze haar eerste glas thee achterover. En de ayahuasca slaat in als een bom.
Tijdens zo'n ceremonie is het de bedoeling dat je stil bent. Zo kun je de reis in jezelf dieper ervaren. En anderen om je heen ook. Maar ik moest zo ontzettend hard lachen. Een extreem slappe lach. Ik snapte dat ik stil moest zijn, maar ik kon niet stoppen. Van taal tot beleefdheid, alle conditioneringen vielen van me af. Ik moest naar de wc, maar wist niet hoe ik moest vragen waar die was. Ik wist niet meer dat ik een huis had of dat ik een kind had. En toen kwam er een bevrijdend inzicht. Als je de woorden weglaat, wat blijft er dan nog over?
Dit is Discomfort Zone. Een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis over ongemakkelijke ervaringen. En hoe die helpen om anders naar het leven te kijken. Ik ben Rachel van der Pol. En zolang ik me kan herinneren, heb ik een lichte obsessie met alles wat met zingeving te maken heeft. Ik wil snappen waarom we doen wat we doen en waarom we hier zijn. En daarover ga ik in gesprek met mensen die hier inzichten in hebben gevonden. Vandaag spreek ik met actrice, schrijfster en coach Lisbeth Kamerling. Welkom Lisbeth bij Discomfort Zone.
Dankjewel.
Ik zie het gewoon helemaal voor me. Jij in zo'n veel te grote witte rok, rollend van het lachen over de vloer van die kerk. Wat bracht je daar?
Ja, ik had al een paar keer, was het ayahuasca eigenlijk op mijn pad gekomen. Qua dat ik er iets over hoorde of dat iemand mij adviseerde om dat te doen. Omdat je dan een soort reis in jezelf maakt. Maar ik dacht, ja, ik dacht wel dat je daarvan ging hallucineren en dat soort dingen. Daar hou ik niet zo van. Dus ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. En overgeven en zo. Ik dacht, nee. En toen uiteindelijk had ik een vriend. En die had het al een paar keer gedaan. En die was daar zo enthousiast over dat ik dacht, nou, dan ga ik toch maar een keertje mee. En de eerste keer was dus bij de Santo Daime. En die hebben heel veel regeltjes. En eigenlijk achteraf was dat ook wel fijn. Maar
ja, want je beschrijft ook dat ze jouw jurk te bloot vinden bijvoorbeeld.
Ja.
Wat heeft dat voor functie dan? Je moet in het wit?
Ja, dus ik moest in het wit en dan had ik zelf iets aangetrokken wat te bloot was. En ja, dus dat was allemaal al wel een beetje raar. Dan moest ik in zo'n zijkamertje, dan moest ik dan maar een rok van hun lenen. Omdat anders mijn benen te bloot waren. En ik dacht ook, oké. Nou, dan doe ik dat. En het waren allemaal dames. Ja, het is heel, heel grappig gezelschap. Het heel, heel uiteenlopende mensen. Wel allemaal dus in hetzelfde wit gekleed. Maar zulke verschillende types. Dat ik ook echt helemaal geen idee had wat me te wachten stond. Wat dat betreft. En toen ging ik daar zitten.
En in die kring.
In de kring, ja. Inderdaad. Dus dat vond ik ook wel gek dat ik tegenover die vriend moest gaan zitten. Die zat dus heel ergens anders. Ik dacht, ik ga gezellig naast hem zitten. Dan gaan we samen die reis maken. Maar nee. Dus ik zat helemaal in mijn eentje aan de andere kant. En ook hoe vaker je het doet, hoe dichter je bij het midden van de kring zit. Waar de instrumenten staan. Dus dan, want dan slaat de ayahuasca dan nog heftiger in, schijnbaar. Dus als je het voor het eerst doet, moest je helemaal aan de buitenste ring. Dus ik zat helemaal aan de buitenste ring.
In je eentje toch niet?
Die regels. Ja, ja, maar nee, ik zat wel mensen om me heen. Die ook voor de eerste keer kwamen of de tweede keer.
Ja.
Maar ja, die kende ik niet. Dus ja, dat vond, ja, vond het allemaal heel gek.
Ja, en dan loop je naar dat podium dus. Op, de op het podium neem je dan de drank tot je.
Ja, dat klinkt heel filmisch, maar het valt wel mee. Het was denk ik gewoon praktisch. Maar dan liep je daarheen. Daar stond die pan klaar met die thee. En dan kreeg je allemaal een kopje. Van een mevrouw. En dat was zo'n soort strenge tante. Heel grappig. En de eerste kopje achterover geslagen. En ik wist al dat ik het heel vies vond. En dat ik moeite heb met vieze drankjes. Dus ik had stiekem tiktakjes meegenomen. Dat mag hem natuurlijk helemaal niet. Dus die had ik meteen in mijn mond gestopt. Zodat ik niet over mijn nek ging.
Ik heb nog nooit zulke onschuldige smokkelwaar.
Ja, ja.
Over gehoord.
Ja, maar ik wist wel dat ze dus regels hadden. Dus ik dacht, dat doe ik maar stiekem. En maar dat sloeg wel goed in, ja. Dus ja. Dan drink je het op en dan loop je weer naar je stoel toe.
En dan komt er een ongelofelijke slappe lach bij jou.
Ja. Ja, ik had zo. Ik kreeg zo de slappe lach, maar zo heel erg. Dat het bijna soms ook niet meer leuk is. Maar toch wel, want ik moest wel steeds lachen om ons mens zijn, om mezelf. Want ik had dus, was dus heel erg aan het lachen en ik wist de woorden niet meer voor lachen. Dus, en ik wist niet meer, en ik moest naar de wc, maar ik wist niet meer hoe ik dat moest vragen of dat überhaupt mocht. En alles wat je maar hebt geleerd, dat wist ik dus niet meer. Dus en op een gegeven moment vond ik dat zo'n interessante gegeven dat ik dus dacht van als je dus niet meer nadenkt van ik moet naar de wc, oh dan moet ik even. Maar je het gewoon doet, zeg maar, je loopt er gewoon naartoe. Je verder geen gedachten aan vuil maken eigenlijk. Dat is zoveel rustiger. En ook heb je dan geen oordelen meer.
Want dat is dat inzicht toch, wat je beschrijft. Ja. Van wat blijft er over als je de woorden weglaat?
Ja, dat heb ik ook opgeschreven nog in mijn reis. Ja. In mijn boekje had ik meegenomen. Want toen ik de woorden weer had, zeg maar. Want ik was het echt even kwijt. Maar dan kon ik. Het is zo, wordt ook het medicijn genoemd, ayahuasca. Het is niet, je weet alles nog achteraf. Alleen in het moment wist ik dus niet meer hoe alles heette. En daarna kon ik daar dus dit inzicht over hebben. Van.
Ja. Bedoel je daar ook mee dat taal te machtig is?
Nou, ik denk wel dat er heel veel miscommunicatie ontstaat door taal. Dat had ik vroeger altijd al. Dat ik het lastig vond om mezelf uit te leggen. Of dat ik het gevoel had dat niemand me begreep door taal. Dus ik had, als iemand mij vroeger had gezegd dat ik boeken zou gaan schrijven, had ik nooit geloofd. Want ik heb helemaal niks met taal eigenlijk. Ik was ook slecht in taal op school. Maar, en ik denk ook bijvoorbeeld wat je, al je oordelen en je meningen en wat je ergens van vindt, dat. Ja, het is eigenlijk zo nutteloos en zo. Ja, wat.
Nou ja, ik snap wel wat je zegt. Want ieder woord. Kijk, taal is heel nuttig. Hè? Dat maakt ook ons mensen. Daarmee kunnen we informatie uitwisselen. Als we geen taal hadden, dan hadden we bijvoorbeeld ook niet eens wetenschap. Want dan kan je niet dingen opschrijven. Kan je ook weer niet voortbouwen op inzichten van anderen. Dus in die zin is het heel nuttig. Maar ik denk dat we soms zijn vergeten dat er. Nog heel veel andere manieren zijn om te communiceren die minstens of denk ik wel krachtiger zijn. En dat is het gevoel.
Ja.
En dat we soms vergeten ernaar te luisteren. En dat taal kan soms ook heel, vind ik, onderscheid opleveren. Want het is, je hebt altijd ook een tegenstelling. Dat, je, dat is ook die oordelen waar je het over hebt.
Ja.
Dat zit ook vaak in taal. Als het iets is, is het ook iets niet.
Ja, en het is ook, je kadert het ook af. Terwijl vaak is het helemaal niet af te kaderen. Maar ja, en ook wat je voor iemand voelt of zo. Als je dat gaat omschrijven. Maar je hebt natuurlijk ook wel termen van met geen pen te beschrijven. Of daar zijn geen woorden voor. Ja. Of ik ben sprakeloos. Dat geeft al aan dat er ook dingen niet te beschrijven zijn.
Klopt.
En eigenlijk is dat een hele fijne staat van zijn. Dus misschien heeft dat ook met elkaar te maken.
Ja. Hey, en zijn er nog meer inzichten die je opdeed tijdens, ja, moet dat trip of reis? Of
tijdens de ceremonies.
Ceremonie,
of,
ja.
Reizen, ja.
Ja.
Ja, ik had ook een keer dat ik me realiseerde dat ik altijd in het gezelschap ben van mezelf. Ik had toen allemaal vragen opgeschreven en ik dacht, dan ga ik antwoord vragen aan de ayahuasca. Of aan mezelf eigenlijk. Het was steeds alsof ik het de vraag stelde aan mijn andere zelf. Maar die is er altijd. Dus ik geloof wel dat je een lichaam hebt, een geest en een ziel. En die ziel, die is er altijd. Daar kan je altijd mee communiceren. Vanuit de ziel heb je je lichaam om mee te leven. En vanuit hier heb je je lichaam om mee te communiceren eigenlijk.
Ja.
Bijvoorbeeld als je naar je eigen gedachten kijkt, dat doe je dan met je ziel.
Bedoel je daar ook, tenminste wat sommige mensen bewustzijn noemen?
Ja, bewustzijn, ja, dat denk ik wel eigenlijk.
Dat wat kijkt.
Ja, dat wat kijkt. Dus dat vind ik een derde versie van, of een derde stuk van mezelf.
En toen besefte je, ik vind het eigenlijk heel gezellig met mezelf.
Ja, ik realiseerde me ineens dat ik dus altijd met mezelf ben. Ook al ben ik in mijn eentje. Dus dan ben ik altijd toch nog in het gezelschap van mezelf. En toen dacht ik, goh. Ik vind mezelf eigenlijk best heel prettig gezelschap.
Ja, wat een fijn inzicht.
Ja, maar het is super fijn. En ik denk eigenlijk dat iedereen het wel heeft. Want ja, je bent jezelf. Dus, en als je jezelf geen prettig gezelschap vindt, nou, dan kan jij daar hartstikke veel aan doen. Je kan lief voor jezelf zijn. Je kan het jezelf naar de zin maken. Want jij weet wat je wil, bijvoorbeeld.
Ben je dat ook toen meer gaan doen? Dat je bijvoorbeeld beter voor jezelf bent gaan zorgen? Of liever voor jezelf bent gaan worden?
Ja, zeker. Ja. En ook, maar echt, ik had wel altijd zo'n soort van eenzaam gevoel ergens. Iets alleenigs of zo, maar dat heb ik dus echt niet meer gehad. Ik ben gewoon
mooi, dus het heeft
altijd
echt
met mezelf.
Iets gebracht.
Onwijs veel. Ja.
Ja, want je hebt het niet bij die ene keer gelaten. Kijk, ondanks de vieze drank en de regels, ben je daarna nog heel vaak teruggegaan, toch?
Ja.
Naar de Santo Daime.
Ja, ik denk dat ik wel 3 of 4 keer ben teruggegaan. Maar het was dat eerste moment was wel echt heel, heel gek inderdaad. En ik heb ook volgens mij nog opgeschreven van dit wil ik nooit meer. Omdat ik zo ging trippen. En ik dacht, oh, dat wil ik niet. Maar achteraf heb ik ingezien wat voor een inzicht ik allemaal had. En dat, ja, die zijn echt, echt heel waardevol.
Ja. Heb je nog meer dingen geleerd in de reizen die je daarna hebt gedaan?
Ja, ik had ook één keer. Dat was ook één keer dat ik vragen had opgeschreven. Want dat werd je van tevoren wel gezegd. Het is leuk om vragen op te schrijven naar jezelf. En toen had ik die vragen gelezen. En dus zat ik weer even zo met die helemaal stoned. En dan had ik even mijn ogen dicht. En dan zag ik een hele grote versie van mezelf. In een soort kleermaker zit. En dan zo met mijn handen van het maakt niet uit. Dus alles wat ik vroeg. En dat het maakt niet uit. En eerst vond ik het irritant. Ik dacht ja, het maakt wel uit, maar
ik wil antwoord op mijn vragen.
Ik wil gewoon, wat bedoel je nou? Of niet dat je echt zo letterlijk nadenkt, maar ik dacht wel van oké, hier kan ik niks mee. En op een gegeven moment dacht ik, wacht even. Het maakt gewoon echt niks uit. Het maakt niet uit. Als mijn intentie maar goed is, zeg maar. Eigenlijk is alles gewoon goed. Het maakt niet uit wat je doet, als je maar er blij van wordt of andere mensen blij mee maakt of...
Want wat betekent het maakt niet uit in jouw dagelijks leven? Zijn er ook bijvoorbeeld dingen waar je druk om maakte, waarbij je nu denkt van oh, het maakt niet uit?
Ja, eigenlijk wel. Met het maakt niet uit heb ik geleerd over dat ik wel heel veel na kon denken en kon twijfelen over dingen. Van zal ik dat wel doen of niet? Of bij wijze van spreken zou ik wel naar het feest gaan of niet? Of relatie uitmaken of niet? Maar... Dat al dat denken, dat maakt niet uit. Ja, het maakt niet uit wat je doet. Of je nou de relatie aanhoudt of uitmaakt. Of het maakt in the end niet uit.
Nee.
En dat vond ik heel bevrijdend.
Nee.
Dat soms kan je zo te veel in je eigen leven zitten.
Heel erg druk maken over dingen. Dat het maakt echt niet uit.
Precies. In the end, dat was het een beetje.
Ja.
Dat was denk ik een beetje het gevoel. Van dat het uiteindelijk niet uitmaakt wat jij nou doet op die dag. En dat vond ik heel bevrijdend.
Hey, je zei het net ergens al.
Je hebt altijd moeite gehad om je via taal uit te drukken. Maar inmiddels heb je net alweer je tweede boek uit je dip. Nou ja, de titel verraadt het al, maar kun je vertellen waar het over gaat?
Ja, het is dus, ik bied eigenlijk allerlei manieren aan waarop je uit je dip kan gaan. Want ja, er zijn zoveel verschillende manieren waarop je waardoor je in een dip kan belanden. Dat ik zoiets voelde op een gegeven moment van shit, iedereen moet dit weten. Want ja, ik heb een opleiding gedaan 10 jaar geleden aan School of Life.
Wat voor onderdelen zitten er in zo'n opleiding?
Coaching, counseling, healing en reading. Maar daarvoor moet je heel veel over jezelf leren, over je mens. Dus medische basiskennis, maar ook heel veel boeken lezen. Maar we moesten de eerste 2 jaar heel veel over onszelf weten, zodat je niet projecteert op de ander. Dus in ieder geval heb ik daar bijvoorbeeld geleerd in Uw Brein als Medicijn bijvoorbeeld. Dat is zo'n boek. En dat leert dat je dus in een depressie kan belanden door te weinig visolie of omega 3 eigenlijk.
Ja.
Je kan het ook met algeolie namelijk nemen. Dat doe ik nu. Zodat je geen visolie meer hoeft te nemen. Maar dus door heel veel algeolie te nemen per dag, bij te slikken, kan je jezelf uit een dip halen. En bijvoorbeeld een B12 tekort, kom je regelrecht in een depressie. Dus dat soort dingen. Maar heel veel mensen zullen dat nooit gaan lezen of daar nooit zich in verdiepen, omdat het ze niet interesseert in eerste instantie.
En is dan de geëikte weg vaak naar een psycholoog en eventueel zelfs medicatie?
Of gewoon depressief zijn. Of beland in je depressie. Of inderdaad medicijnen. Ja. Het wordt dan vaak veel erger, terwijl dat hoeft helemaal niet. Het kan aan hele andere dingen liggen. Of aan slaaptekort, of aan dus overprikkeld zijn. Chronisch overprikkeld zijn.
En waarom is dit onderwerp zo belangrijk voor jou?
Ja, het heeft me wel altijd al geïnteresseerd. Op een of andere manier de eenzaamheid. Hoe kan dat nou dat er zo'n grote eenzaamheid is, terwijl we met zoveel mensen in een klein landje leven? Hoe kan dat nou? Dus dat heeft me altijd geïnteresseerd. Natuurlijk Anthony zijn dood, die depressief was. En dat eigenlijk van de buitenkant ook daar niet zoveel aan te zien was of zo. Ik bedoel, iedereen dacht, jeetje, je hebt toch alles voor elkaar. 2 mooie kinderen, een leuke vrouw, een werk. Waarom? Maar en dat is dan soms zo niet zichtbaar aan de buitenkant. En ik denk dat we door social media zo erg geneigd zijn om te denken dat de ander alleen maar zich goed voelt de hele tijd. Terwijl er echt heel veel mensen een dip ervaren. En ja, dan raak je weer eenzaam, omdat je dan weer je dip niet. Nou, en vooral ook omdat ik er zoveel over gelezen heb en zo geïnteresseerd in ben. Denk ik ineens, dit moet gewoon iedereen weten. Je moet gewoon weten hoe je in elkaar zit.
Ja, en wat jij ook zegt, van dat is helemaal versterkt door social media. Maar de hele, ja, misschien een soort druk of verplichting of verwachting daardoor. Misschien verkeerde verwachting dat je altijd maar gelukkig bent. Terwijl gewoon al erkennen van, hey, ik zit even niet zo lekker in mijn vel. En dat je daar vrij over kan spreken.
Ja,
dat heb je hier ook wel vaker over gehad. Maar inderdaad, hoe gaat-ie? Ja, dat vind ik soms zo'n vervelende vraag, want het wordt bijna een hoi. En dan, maar niemand, dan wordt er niet echt gevraagd, hoe gaat het met je?
Nee.
Want als je dan eerlijk zegt, nou, eigenlijk niet zo goed, ik zit in een dip. Dan zie je iemand zo kijken van, dat is niet helemaal de reactie waar ik op hoopte. Terwijl als daar die ruimte voor is, wordt het ook niet zo'n big deal.
Ja.
Je dat je daar wat vrijer over kan praten.
Ja, of inderdaad, wat doe je? Wat doe je in je? Dat is ook soms zo'n vraag als je mensen leert kennen van wat doe je? En dan denk je, ik bijvoorbeeld in mijn leven, ik doe onwijs veel. Alleen ik zou niet weten hoe ik dat allemaal moet omschrijven. Ik heb een super drukke dag, maar ik heb geen idee wat ik heb gedaan vandaag. En dan bijvoorbeeld als diegene zou vragen, en als je iemand niet kent en je zegt, hoe voel je je? Heb je een goede dag vandaag? Of hoe zit je in je vel? Dat is eigenlijk een veel interessantere vraag. En veel leuker dan een beetje opnoemen wat je allemaal doet.
Ja.
Of zo.
Ja, je zei het net al, hè, dat je die opleiding was begonnen na Anthony, zijn zelfverkozen dood. Dat is nu zo'n 11 jaar geleden. En je verwijst hier soms naar in je boek, onder meer naar het rouwproces dat daarmee gepaard ging. En dat je daardoor je verdrietwezen liefdevolle aandacht leerde te geven. Dat vond ik
Ja, dat vond ik heel mooi.
Oh ja.
Mooi dat je dat mooi vond. Ja, want ik weet nog dat met zo'n groot verdriet, of met alle verdriet, dan zeggen sommige mensen van, geef er ruimte aan of maak ruimte voor je verdriet, maar of geef je verdriet een plek of zo. Ik dacht echt, wat bedoel je daar nou mee? En op een gegeven moment heb ik geleerd dat eigenlijk wat dat is, is dat zodra je een golf van verdriet voelt opkomen, dat kan op allerlei momenten zijn, dat je daar heel even de ruimte en de tijd voor neemt. Dus bij wijze van spreken, als je iets aan het doen bent, je voelt dat, dan ga je heel even zitten. Heel even. Het is echt maar vaak een paar minuten dat je heel even voelt van oké, ik voel me verdrietig, waar heeft het mee te maken? Of soms weet je het niet. Maakt ook niet zoveel uit. Maar eigenlijk even stel je jezelf een paar vragen van waar komt het vandaan? Wat heb ik nodig? En soms. En dan is het een golfje. En dan kan je daarna weer verder. Maar wat ik altijd deed, en ik denk wel voor meer mensen, is gewoon al die golfjes negeren. Van nou, hier heb ik echt geen zin in. Hier heb ik echt geen zin in. Verdriet is ook zo'n soort zwak. Had ik altijd tenminste. Ik wilde niet verdrietig zijn. Dus dan wordt het, ja, dan stapelen al die golfjes zich op en dan wordt het een soort tsunami die je op een gegeven moment op een bepaald moment gewoon omver slaan. Beut. Ja, beuken. Dus in die zin snap ik nu wel wat daarmee bedoeld wordt. Maar het is even niet zo fijn om naar dat verdriet te gaan. Dat is het gewoon. Of als je boos
ongemak.
Bent. Ja, het is ongemak.
Het zijn de gevoelens waarvan we geleerd hebben. Ja. Blijdschap, ja. Vreugde, ja. Verdriet, jaloersheid,
frustratie. Nee.
Dat moeten we niet voelen. Ja. En ik heb het hier in een eerdere opname ook met Angelique over gehad. Maar wat jij ook zegt, van je houdt het tegen. Maar soms dan voel je ook letterlijk als je huilt of je het nog steeds tegenhoudt of niet. Dan krijg je zo'n soort van hele lelijke sniksel. Ja. Terwijl als je je hart openhoudt en dus letterlijk dus die ruimte geeft, zo voel ik dat dan. Dan in één keer is het ook een heel ontspannen huilen.
Ja.
Dat je letterlijk de poorten openzet.
Het is ontspant. Ja. Is goed voor je ogen. Ja. Er is echt gewoon helemaal niks mis mee. Dat is het gekke. Maar ook met in een dip zitten. Er is gewoon niks mis mee eigenlijk.
Nee.
Het is gewoon goed om af en toe te huilen. Maar vooral dus om er wel de tijd, heel even de tijd voor te nemen. Om te voelen wat je voelt. Of als je jaloers bent eigenlijk ook. Dat had ik nog niet aan gedacht. Maar jaloezie is ook zo'n emotie die je liever niet wil, inderdaad. Maar als je dan heel even gaat zitten van, hey, wat voel ik nou eigenlijk? En als je dan lief bent naar jezelf in plaats van het afkeurt of het stom vindt van jezelf, dan lost het waarschijnlijk gewoon op.
Ja. Ja, wat me ook opvalt in je boek is dat de natuur ook een grote rol daarin speelt. En met name ook de heling van de natuur.
Ja, ja, dat is denk ik ook weer zo'n reden waarom ik het zo belangrijk vindt dat iedereen dit weet. Want de natuur is eigenlijk zo ingenieus ingericht. Bijvoorbeeld stel dat jij op een boerderijtje zou wonen en je woont daar een paar jaar. Al het onkruid wat daar groeit, dat is het kruid wat voor jouw kwaaltjes waarschijnlijk het medicijn is. Dus alle planten om jou heen dus echt voor jou er zijn. Dus onkruid is vaak je geneeskruid. Maar bijvoorbeeld, wist jij dat bij brandnetels, als je aan brandnetels prikt, dat de oplossing staat ernaast vaak.
Ja, je hebt als kind netels, leerde je dat.
Paardenbloemen. Ja, ik wist dat dus eigenlijk niet vroeger. Ik wist dat vroeger niet. Maar in ieder geval, dus eigenlijk, ja, de hele tijd is het antwoord ook in de natuur te vinden voor wat jij hebt. Bijvoorbeeld Sint-Janskruid. Dat is echt eindeloos waar het allemaal goed voor is. Kan je gewoon die blaadjes, kan je gewoon plukken, bloemetjes in heet water doen en je drinkt het op. En dat is dan dus een medicijn. Terwijl, ja,
wordt dat ook aangeduid als onkruid, Sint-Janskruid?
Ja, dat groeit overal.
Dat is grappig toch dat we het onkruid noemen?
Ja.
Zo van, dit mag er wel zijn en dat niet.
Ja, omdat het woekert of zo, maar het is dus super gezond. Het is echt eindeloos waar het allemaal goed voor is. Het is zo, ik vind het, ja, daar kan ik helemaal blij van worden.
Ja, en wat werkt voor jou als individu bijvoorbeeld om uit een dip te komen?
Ja, soms ga ik douchen. Dan trek ik even andere kleren aan. Het heeft bij mij vaak te maken met een reset. Of ik zet keihard muziek aan. Of ik ga even naar buiten, even lopen.
Nu hebben we ook twee honden, dus dat is dan sla ik twee vliegen in één klap.
Dus die helpen ook weer.
Ja, in ja, rust. Trouwens, ja, heel. Dat is super fijn. En eigenlijk ook een huisdier of een hond helemaal is ook heel leuk voor je sociale contact. Of de soort de mensen uit je buurt leer je soort van kennen. Je hoeft er niks mee, maar je kan er wel een gesprekje mee hebben. Het is een hele fijne manier om een beetje uit je dip te komen wel.
En dat is ook echt in eindeloos veel onderzoeken bewezen. Maar daar ja, heb ik geen bewijs voor nodig. Maar huisdieren verlagen ook de bloeddruk. Het zijn echt
ja,
stressverlagend. Ik heb ja, twee katten.
Ja, je kan erom lachen. Je krijgt er zo'n prettig gevoel van als je naar dieren kijkt. Hoe grappig ze zijn. En eigenlijk is het ook leuk om zo naar jezelf te kijken.
Ja.
Dat, wij zijn ook zo grappig. Wij zijn ook de natuur, zeg maar. Dus ja, door uit een dip te komen kan je ook gewoon de natuur ingaan. En dan weer even verbinden met de natuur. Of met je dier inderdaad knuffelen. Ja, het is heel fijn dieren inderdaad.
Ja. Hey, mensen die nu luisteren zullen jou misschien kennen als actrice. Maar ja, dat heb je ook al wat langer op een lager pitje gezet.
Ja.
Want op een gegeven moment ben je op je gezin gaan richten. Je hebt een gezin van 3 jongens.
Ja.
Dat ja, klinkt intens. Ook intens leuk, maar
ja, het is ook wel heel intens. Super druk. Maar ja, ja ook maar bij, ja, bij de eerste kind, ons eerste kind, ging ons leven nog wel redelijk normaal. En bij de tweede vond ik het wel veel meer familie. Maar ja, dan nog bij ze hadden we allebei werk, geloof ik. Ja, ja, ik ook nog wel inderdaad. En ja, nee, het is gewoon super vol en druk.
Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Want ik las dat je 5 jaar geleden er ook achter kwam dat je hoogsensitief bent. Dat lijkt me een, hoe moet ik dat zeggen, uitdagende combinatie met,
ja,
met zo'n gezin.
Ja, dat is het ook. Ja.
Hoe ja, kwam inderdaad, je daarachter eigenlijk?
Ja, eigenlijk herken ik gewoon mezelf natuurlijk. 5 jaar geleden heb ik geleerd dat het hoogsensitief heet.
Ja.
Op zich herken ik dat natuurlijk al mijn hele leven. Alleen ik wist niet dat dat iets was. En ik werd uitgenodigd door de psychologie voor een interview over hoogsensitiviteit. En ik dacht dat het ging over een opleiding die ik had gedaan voor levenstherapeut. Dus ik dacht, oh leuk, ze willen nu eens een keer iets over die kant van mij weten. Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Zij hadden gewoon bedacht dat ik hoogsensitief ben. Ik weet niet hoe ze daarbij komen. Maar trouwens.
Wat bijzonder dat dan een magazine dat
ja,
voor jou bedenkt.
Ja, alleen nu ik me er zelf in verdiept heb, zou ik ook wel kunnen zeggen dat jij hoogsensitief bent bijvoorbeeld.
Ja.
Dat weet je dan, dat herken je dan. Op een gegeven moment weet je zo goed wat dat is en wat ja, voor mensen dat zijn, dat herken je zo.
Ja.
Dus.
En kan je uitleggen wat sensitiviteit inhoudt?
Ja, het is eigenlijk, hebben wij geen filter. Dus alle informatie die binnenkomt, komt even hard met hetzelfde volume binnen. En ook kunnen we niet zo goed onderscheiden wat belangrijk daarvan is en wat niet. Dus bijvoorbeeld als een ander een sirene hoort of een gesprek of een muziek ergens op de achtergrond en het heeft niks met de situatie hier en nu te maken, dan kunnen ze dat wat zachter zetten. En bij ons blijft dat gewoon op hetzelfde volume allemaal aanwezig in het moment. En dat is dus, als je daar niet bewust van bent, dan kan je makkelijk overprikkeld raken. En dan, ja, dan wordt het een last eigenlijk om hoogsensitief te zijn. Terwijl als je weet dat je zo in elkaar zit en je weet dat je een hele drukke dag hebt gehad, dan moet je gewoon zorgen dat je een soort van rustpunt hebt. Of op de dag zelf, of de dag daarna, of de ochtend daarna. Of je gaat bewust even douchen. Dat je het even een soort jezelf tijd geeft of ruimte geeft om te herstellen. En dan is het eigenlijk een kwaliteit. Doordat we al die informatie op hetzelfde manier behandelen, denken we door. En aan het eind kan je dan weer grappige oplossingen bedenken. Of creatieve oplossingen eigenlijk.
Ja. En ben je ook gelukkiger nu je beter snapt, ja, ik noem het maar je bedrading van
ja,
binnen, dat je beter snapt hoe dat van binnen werkt?
Veel, ja, dat voelt echt veel, veel fijner. Want ook had ik naar mezelf toe eigenlijk best wel negatief van, waarom waarom kan je daar nou niet tegen? Of wat zit je nou te zeuren? Want dat wordt ook wel vaak gezeur genoemd als je last hebt van geluid of te druk vindt. Of geen zin hebt om weer naar een feestje te gaan. Of geen zin hebt om naar die verjaardag te gaan. Want, en dat begrijpen mensen vaak niet. En dan begreep ik het zelf eigenlijk ook niet. Dus dan vond ik dat ook stom van mezelf. En dat is ook een heel fijn dat dat opgelost is, zeg maar. Dat ik dat niet meer zo in mezelf beoordeel, veroordeel.
Ja, ja. Ja, ik herken het ook wel heel erg. En ik praat er eigenlijk nooit over, omdat het laatste wat je wilt, en dat wilt niemand, is dat je een aansteller genoemd wordt. Terwijl op het moment dat ik me realiseerde of van, oh wacht, zo werk ik, viel er inderdaad wat jij ook zegt, zoveel op zijn plek.
Ja.
En dat maakt juist dat je beter mee kan. Niet dat dat het hoogste goed is,
ja,
maar wel dat je op een betere manier je talenten kan benutten. En ik denk dat ik wel een schroom voel om erover te praten, omdat er soms ook een soort zweverigheid omheen hangt. Terwijl dat vind ik juist helemaal niet. Want ja, iedereen heeft zijn eigen benadering en iedereen moet uitzoeken, ja, hoe die werkt. En waar de valkuilen zitten.
Ja.
Ik weet nu waar mijn valkuilen zitten. En ik weet ook dat als ik er geen rekening mee houd, nou dan, dat heb ik ook allemaal ervaren. Van paniek aanvallen tot heel erg down. Maar nu ik weet hoe het werkt, ben ik eigenlijk heel gelukkig.
Ja, en dan kan je jezelf de hele tijd de ruimte geven om te herstellen van een intense middag of moment.
Ja, precies. Maar nogmaals, inderdaad, dat werkt ook voor iemand die misschien mega rationeel is. En dat weer een kwaliteit is. Maar ja, tegelijkertijd ook weer de valkuilen bijvoorbeeld heeft, dat die bepaalde dingen niet meekrijgt, waar die persoon dan weer extra op moet letten. Dus
ja. Ja, iedereen heeft gewoon een ander ding. Maar op een of andere manier is gevoelig zijn, heeft iets zeurderigs.
Ja.
Iets wijverigs.
Oh, wat doe je nou weer gevoelig?
Stellerigs. Ja, vervelend is dat, hè?
Ja.
Ik heb het nog steeds wel een beetje, denk ik, af en toe. Dat ik denk, maar goed, ja, dat kom op en zo, dat heeft allemaal eigenlijk helemaal geen zin. En ik was bijna ook, op het moment dat de psychologie mij vroeg, was ik bijna, toen ben ik trouwens even, heb ik een huis apart gehuurd. Van, los van mijn gezin, dus wel in Amsterdam. Maar omdat ik dacht, misschien moeten wij maar uit elkaar gaan. Zo overprikkeld was ik.
Ja.
En ik dacht, goh, wat zou dat heerlijk zijn. Een week zonder kinderen, zonder man. En dan een week met kinderen. En dan maar zonder man. Dan gaan we maar uit elkaar. Dat leek mij de beste oplossing. Maar toen gelukkig kwam dus dat hoogsensitiviteit op mijn pad. Dat ik daarover ging lezen. Hele dikke boeken. En toen begreep ik ineens zo goed dat ik gewoon onwijs overprikkeld was. En dat ik alleen maar even hoefde te zorgen dat ik mijn grenzen aangaf binnen mijn gezin. En tegen mijn man. En dat ik gewoon durf te zeggen van, ja, hey, ik heb hier gewoon last van. Punt.
Ja.
Ik kan je gezeur vinden, maar dat, ja, dat maakt niet uit. Dus daar moeten we even een oplossing voor bedenken. En zo, en ineens was het gewoon een soort van opgelost. Dus het was echt mijn eigen probleem.
Ja. Hey, en die inzichten die jij hebt opgedaan, die heb je ook weer verwerkt in een boek hierover. Dat was jouw eerste boek, over prikkeld. Dat heb je samen met een psycholoog geschreven, Lieke Snudorp. Waarom wilde je dit schrijven? Of waarom is dit onderwerp zo belangrijk voor jou?
Ja, omdat ik dus zoveel te weten ben gekomen over mezelf door die dikke pillen over hoogsensitiviteit. Dat ik dacht, ja, ik weet zeker dat heel veel mensen dit nooit gaan lezen en ook helemaal die interesse niet hebben om zich hierin te verdiepen. En het kwam ook zo plotseling op mijn pad dat ik dacht, iedereen moet dit weten. Je moet gewoon weten of je hoogsensitief bent of niet. En je hoeft er ook verder helemaal niet over te praten. Je moet gewoon even weten hoe je in elkaar steekt en daar hoe je daar rekening mee kan houden. En hoe je dus het beste uit jezelf kan halen. En dat heb ik geprobeerd of samen met Lieke om zo simpel mogelijk eigenlijk in een soort praktisch boek over overprikkeld over, ja, hoogsensitiviteit te maken.
Ja, want het heeft ook best wel wat teweeg gebracht.
Ja.
Toch? Tenminste, ook, ja, ik geloof ook dat de GGD er ook zelfs mee aan de slag.
Ja, die heeft er lezingen over gegeven, ja, naar aanleiding eigenlijk daar sindsdien. Het heeft een soort maatschappelijke bewustzijn van dat inderdaad zo is.
Ja, en het is inmiddels ook wetenschappelijk bewezen, toch?
Ja, je kan, dat heeft die Vlaamse vrouw, hoe heet ze ook alweer?
Ja, Elke van Hoof.
Ja.
En ze is niet de enige wetenschapper, nee, maar zij heeft het inderdaad, zij is de eerste die het heeft aangetoond op MRI-scans.
Precies, dat er een ander deel in je hersenen actief wordt dan als je niet hoogsensitief bent.
Precies, dat er meerdere gebieden oplichten in je hersenen wanneer de informatie binnenkomt.
Precies, ja. Dus dat is weer dat je zo alle informatie verwerkt en nog doorverwerkt. En dus dat vond ik ook wel prettig, dat het een soort van wetenschappelijk bewezen is. Hoewel, dat hoeft voor mij helemaal niet altijd. Maar ik denk omdat dit zo'n aanstellerig kantje heeft, dat je echt denkt, nee, het is gewoon zo. Volgens mij inmiddels 1 op de 4 mensen is hoogsensitief.
Ja, 5 geloof ik.
Dat is gewoon hartstikke veel.
Ja, echt veel. Ja.
Dus wat zien we dan? Wat zitten we dan allemaal te ontkennen? Dat heeft.
Ja, en wat ik ook zo mooi vind is, het is ook vastgesteld bij dieren. Dus 1 op de 5 dieren reageert gevoeliger op licht, geluid. Alle signalen. En dat heeft ook echt een hele duidelijke functie in bijvoorbeeld een kudde. Voordat ze naar een waterpoel gaan, dan zijn die dieren zijn er in de kudde om te zeggen van, hey jongens, is er gevaar of niet?
Ja, en ze hebben ook een voorgevoel. Hè?
Dus een voorgevoel. Ja. Dat intuïtie en die signalen die ze binnenkrijgen samen met dat voorgevoel weten ze van, oké, jongens, we kunnen gaan of niet. Maar tegelijkertijd heb je ook weer andere dieren in die kudde nodig, die wanneer ze nieuw terrein op moeten, dat je de brutale dieren nodig hebt, die misschien wat minder ongefilterd de informatie binnenkrijgen. Maar ja, op een gegeven moment moet je wel gaan.
Die gewoon doen. Ja.
Dus je hebt iedereen nodig.
Ja, dat vind ik dus ook. Dat vind ik dus zo bijzonder dat het ook. En bij mensen zou je bijna denken dat wij, de hoogsensitieven, dan mee moeten doen met al die niet-hoogsensitieven. Want zo is de maatschappij ingericht. Je moet gewoon doorgaan, huppakee, meegaan in dit tempo. Maar dat vind ik ook opvallend bij scholen. Dat je zo ingedeeld wordt in niveaus, bijvoorbeeld. Dat je dan denkt dat we allemaal eigenlijk het liefst VWO moeten hebben of zo. Terwijl. Ik weet niet meer wie dat nou zei, maar een mevrouw heeft dat ergens onderverdeeld. De scholen in een geestelijke opleiding en een fysieke opleiding. Dus dat betekent,
mooi.
Ja, dat is super cool. Want dat we hebben ook allebei nodig. En het ene is niet beter dan het ander. De ene die denkt dus over alles na. En de ander die produceert het, zeg maar. Dus het is. Ja, en dat vind ik zo'n veel fijnere verdeling dan al die kinderen die helemaal sip zijn, omdat ze een soort van lager niveau hebben. Terwijl dat zijn super creatieve mensen. Dan denk ik echt, en dan voelt diegene zich dus eigenlijk niet goed genoeg of minder goed. Terwijl het is gewoon anders. We hebben elkaar allemaal nodig.
Ja, prachtig. Hey Lisbeth, we hebben het gehad over jouw eerste ayahuasca ervaring en de trips die je daarna aanging en wat je daarvan hebt geleerd. We hebben het gehad over hoe je uit je dip kan komen. We hebben het gehad over het ongemak rond hoogsensitiviteit. En ik sluit de podcast altijd af met eenzelfde vraag. Is er een boek of film of bepaalde muziek waar jij altijd op terug kan vallen? Of in jouw geval die je uit je dip weet te halen?
Ja, ik heb zeker. Ik heb dat wisselt wel. Ik heb denk ik dat ik het snelst uit mijn dip kom met een nummer, met muziek. En op dit moment heb ik er 2. Dus ze hebben wel een beetje dezelfde functie. Zelfde mood krijgen ze me in. En dat is The Look van Metronomy. En Grounding van Langot. Het is super, super swingend. Ja, super swingende nummers. Ik weet niet, ze verzetten mij altijd op een hele goede manier. Dus ik denk dat wel mijn snelweg naar uit mijn dip is.
Ja, en staat er nog iets in de discomfortzone op je planning? Iets ongemakkelijks.
Ah,
iets wat je wil proberen.
Ja, ik wil eigenlijk. Wil ik veel beter naar mijn intuïtie gaan luisteren. En dat is echt ook echt discomfortzone. Want het is vaak een beweging of een. Ja, dan doe je dus iets wat je eigenlijk niet had gepland. Als je gevoel zegt van ik doe het wel of ik doe het niet. En daar helemaal naar luisteren. Dat lijkt me zo bijzonder. Maar ik denk dat ik daardoor ook in een hele soort van onbeleefd of niet gezellig. Of een nieuwe, ik weet niet. Ik denk dat dat mij een discomfort zone gaat geven.
Ik vind dat een hele mooie intentie. En ik probeer dat zelf ook. Het vergt veel moed.
Ja.
Ik heb een vriend en die doet dat exact.
Ja?
Die is daar gewoon nul bang voor reacties of conventies. Ja. En die
dat
leeft
is zo
precies
inspirerend
naar wat zijn gevoel ingeeft.
Niet dat dat nou per se de uitkomst hoeft te zijn, maar ook in heel veel wat hij doet is hij heel succesvol. Maar dat boeit hem ook weer niet zoveel, want dan kan hij daarna gewoon weer een andere kant uitgaan.
Ja.
En ik leer daar heel veel van, want ik denk dat wat jij zegt van oh, misschien worden mensen wel boos, maar ik denk als ik naar hem kijk, nee.
Nee?
Niet als het met de juiste intentie is.
Nou, ik denk wel dat ik het zelf heel spannend ga
vinden. Is ook spannend.
Ik wil een soort radicaal luisteren. En ik weet niet hoe ik dat ga doen. Of dat geleidelijk gaat. Of dat ik dat echt moet besluiten. Van vanaf nu af aan, alles wat me gevraagd wordt, ga ik echt denken, wat wil ik? Maar ja, ik weet niet of het gaat lukken met 3 kinderen en 2 honden. Of ik dan nog kan luisteren.
Ja, je weet het alleen als je het probeert.
Grillige intuïtie, die dingetjes.
Maar ja. Ja, onwijs bedankt dat je hier was, Liesbeth.
Ja, graag gedaan. Bedankt dat ik hier mocht zijn.
Dit was Discomfort Zone. Een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis. Luister je nu en denk je, ik heb ook iets meegemaakt dat niet fijn of ongemakkelijk voelde, maar het heeft me uiteindelijk wel verder gebracht? Dan kun je me mailen naar discomfort@vbkaudiolab.nl. Alle boeken, muziek en wetenschappelijke referenties die we noemen, kun je vinden in de podcastomschrijving van deze aflevering. Abonneren op Discomfort Zone kan via alle bekende podcastplatforms. En mocht je deze aflevering waarderen, laat vooral een review achter. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.